Oké,
heel goed. Ja, ik zie allemaal de balletjes
verschijnen. Hij is bezig.
Ja, goed. Ik wil eigenlijk de technische eisen een beetje in kaart brengen op passie er zijn.
Ja.
Dus heb ik een aantal vragen over. Ik had eigenlijk al eerst met Pim een beetje over gehad, over eventuele dingen die belangrijk kunnen zijn. Het eerste is eigenlijk, zijn er bepaalde coding standards die jullie gebruiken?
Ja, we hebben voor bijna elk voor de talen die wij gebruiken, hebben we in ieder geval coding standards.
Ja.
Dus als je PHP hebt, dan heb je gewoon de PHP coding standards. Wij gebruiken PHP Stan, PHP CodeSniffer. Maar bijvoorbeeld als je Node gaat, zetten ze daar bij de frontenders zijn. Maar dus meestal is dat TypeScript. Dus ik gebruik geen JavaScript, maar TypeScript. Om dat al van starten te krijgen en dat soort dingen. Dus in alle hoeken en gaten zitten wel coding standards, maar een beetje afhankelijk van waar we dadelijk terechtkomen.
Okay.
Wat je dan aan de standaarden moet volgen en hanteren. Maar meestal komen die ook heel veel dingen komen met framework mee. Dus dat is je begint met een set van een framework en daar zit een superset overheen van dingen die daar nog naast doen.
Okay.
Dus als jij in Vue of in React iets bouwt, dan heb je daar de standaarden van die daar ga je mee en dan komt er een superset overheen dat je ook nog eens TypeScript moet gebruiken.
Ja, oké. Okay. En hebben jullie ook nog bepaalde conventions? Zeg maar de stijling van code, zijn daar bepaalde dingen?
Ja, bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat in Java of in dingen zit, maar in PHP gebruiken wij de CodeSniffer en die zegt hoe je dingen moet, regels moet afbreken, hoe je wat er op één regel moet, hoe lang regels mogen zijn en dat soort dingen. En hij checkt dat ook. Dus
wordt
actief op gecheckt, dus je kunt geen code. Het ligt een beetje of je een commit hoek hebt, maar in principe draait de hoekjes ook op de server en die gaat dan dus jouw push afkeuren op het moment dat je niet aan de code standards voldoet.
Ja, precies. Okay.
En uiteindelijk ziet het ook wel, zodra de code gereviewd, dus je kunt hem altijd met no verify committen.
Ja, oh, dat is skipped.
Of met no verify kun je hem lokaal committen en dan kun je met, als je dus pusht met options no pipeline, dan kun je ook zorgen dat de pipeline server draait en uiteindelijk moet hij dan door de merge request heen en dan is de hoop, degene die hem reviewt, dan ziet van, dit is wel raar, hier klopt ergens iets niet.
Oké. Zijn er ook bepaalde voorkeuren voor de schaalbaarheid? Bij mij is dan misschien.
Ja, bij jou is op dit moment niet zo belangrijk, maar het is wel de bedoeling dat je daar aan denkt.
Ja.
We hebben sowieso de Software Development Lifecycle, de SSD. Ja, het is ook security. Het is heel veel de onderwerpen gaan over security daarin. Ja. Maar er is een Software Development Lifecycle en die zegt van ja. Hoe moet je een project opzetten? Hoe gaat het met de hosting? Hoe gaat het met de reviews? Hoe gaat het met de tickets? Hoe gaat het met security implementaties? Hoe gaat het met upgrade van packages die je gebruikt? En uiteindelijk totdat inderdaad de applicatie gedecommissioned wordt. Wat moet je dan doen?
Ja.
Wat doe je dan met de database? Wat doe je dan met de hostingomgeving? Wat doe je dat soort dingen? Wat doe je dan met de Git repo's? Dus daar is een heel omschrijving van en dat is, die is vrij algemeen. En er zit dan een subset in die dan heel specifiek voor Java is of voor PHP of voor Python.
Okay. Want ik heb bijvoorbeeld voor de demo die ik dat laten zien tijdens de stand-up voor de frontend Next gebruikt en als backend Python.
Ja.
Zijn er vanuit jouw optiek voorkeur voor welke talen daarvoor voor dit project goed aan zou zetten of zeg je van Next en Python?
Ja, kijk,
prima.
Het is natuurlijk AI en Python is wel de taal met de meeste bibliotheken en dat is de AI. Dat sowieso. Je krijgt op een gegeven moment te maken met system boundaries. Hè, dus ergens moet je met de Shopware of met de Magento of met een andere applicatie moet je gaan praten.
Ja.
Maar als je dat via API's doet, dan heeft wel dat eigenlijk de voorkeur.
Ja.
Dus we willen zo min mogelijk zeg maar in een Magento bouwen, omdat het alleen maar problemen geven bij het upgraden en dat soort dingen. Want dan zit ik daar aan vast. Dus als ik die Magento zo min mogelijk kan houden, dat ik daar geen aanpassing in doe. En ik heb een applicatie die gewoon met de standaard API's van Magento overweg kan.
Ja.
Dus dan zie je alleen dat je af en toe dan zegt van oké, ik moet nu een bepaald API endpoint hebben, wat standaard niet in Magento veranderd is. En dan bouw je dus één module in Magento die dus dat endpoint voorziet, zodat je dat kunt doen. Nee, ik moet daar, ik weet het niet, ik moet de bepaalde versie eruit halen of ik moet een order of ik moet een bepaald iets moet ik uit Magento halen of in Magento stoppen om dit te kunnen voor elkaar krijgen. Mm. Er is bijvoorbeeld geen endpoint om een widget aan te maken en jouw AI-applicatie zou bijvoorbeeld een widget aanmaken.
Mm.
Nou, dan ga je zeggen van oké, dan wil ik dus nu een eigen endpoint bouwen in Magento.
Ja.
in een losse module. Die dat voor mij voorziet. Dat, okay. dat ik van buitenaf iets erin kan duwen. Maar dan heb ik dus, is mijn ding in Magento is dan in principe klein.
Ja.
En dat ontsluit iets. En dan zeg ik van ja, oké. Okay, nou, dat is dan maar zo op dat moment. En ik kan daar met mijn en jouw applicatie. Die gaat er gewoon van buitenaf met een API praten.
Ja,
en dan is op een gegeven moment de technologiekeuze is dan niet zo super belangrijk meer.
Nee.
Ja, tenzij je in Delphi gaat programmeren of dat soort dingen.
Ja.
Maar dat zal vooral wel meevallen, denk ik.
Ja, maar dat is ook inderdaad het eerste waar me opkwam. Want Python natuurlijk, dat was echt binnen AI bijna wel de grootste. En alle, daar had Friso het laatst over, bijvoorbeeld guardrailing. Dus die gaat de output van je AI eigenlijk een soort filteren en een score geven, zeg maar. En al die frameworks zijn allemaal gemaakt in Python.
Ja, dus dan is dat gewoon logisch. Dus dan heb je ik heb deze subset. Dan kun je zeggen van ja, Python is er nog niet zo. Maar stel dat je dan varianten van Python krijgt of zo. Of forks of dat soort dingen. Dan zeg je van nee, ik heb deze speciale fork gebruikt, want daar zat dit in. Ja, en verder gebruikt dat niemand. Ja, dan wordt het wel lastig.
Ja,
dus het is maar bijvoorbeeld voor waar ze fitness app inbouwen. Het genereren van een model en dat soort dingen is ook met Python.
Ja, oké. Okay. En ja, misschien is het niet helemaal jouw gebied, maar de frontend is dan Next. Zeg je daarvan, dat is ook...
Wij doen het meeste in React en dus Next. Zou je kunnen zeggen van heb ik echt Next nodig? Heb ik echt server-side code nodig om dit te doen? Dat zou je dan kunnen overwegen van ik heb dat misschien niet echt nodig. Hè? Want bij Next krijg je dan die server-side rendering en dat soort dingen. En dat is de vraag of je dat echt überhaupt nodig hebt. Of dat je het volledig ding is. Maar ja, dat kan. Maar ja,
dat ook een idee. Dat was zeg maar in het begin zat ik met oh, ik doe mooi lekker alles.
Ja, dus we hebben heel veel applicaties en die draaien als een SPA, dus een single page web application.
Ja.
En dan heb je in principe geen Next of een Nux server nodig om server-side dingen te doen.
Nee.
Dus kun je gewoon met AWS AppSync of zo kun je dan zorgen dat daar kun je al je trucjes in doen om overal bij te kunnen. En dan heb je gewoon een front-end applicatie.
Ja, want dat is inderdaad ook. Want ik begon eigenlijk in mijn gedacht van ik ga Next doen, want dan heb ik mooi mijn backend en mijn frontend in één plek, zeg maar.
Ja.
En toen kwam eigenlijk het eerste al naar boven als probleem dat alles met AI is vooral in Python, zeg maar.
Ja, dus daar heb je
dus
dat
dus eigenlijk al af.
Ja, dus daarin logisch. Dus kijk, wij zijn wel de AWS campus.
Hmm.
Dus in principe zeg ik van ja, hang daar een AppSync tussen jouw frontend. Wat gewoon een bak aan JavaScript is eigenlijk.
Hmm.
Hè? En die gaat dan die AppSync en die stuurt dan die Python aan. En dan heb je ook die tussenlaag is dan ook, zeg maar, logicless eigenlijk. Ja, niet helemaal logicless. Hij doet er ook weer dat zit er wel wat in. Maar dat zou wel de preferred stack zijn. Maar we hebben hier wel wat applicaties inderdaad wel die inderdaad server-side capabilities nodig hebben.
Hmm.
Om daar een stukje magic in te doen. En dat zit dan in Next of Nuxt. En de Nux-applicatie die we hebben, daar is een beetje lastig in. Dat zijn vaak oude applicaties nu. Die zitten dan in Vue 2 en dat is nu naar Vue 3 gegaan. Dat is één portering geworden. Dus, en React is daar wat beter in om te migreren naar een nieuwe versie, dat soort dingen. Dus de React loopt daar op dit moment een beetje voor. Terwijl de hardcore frontenders, die werken liever met Vue. Die zeggen van dat is... Ja, dat is een beetje wat je in PHP hebt, de afweging tussen Laravel en Symfony.
Ja.
Als ze zeggen van Laravel, daar kan ik heel snel dingen mee ontwikkelen, totdat het moeilijk wordt. En de Symfony is het groundwork, is zwaarder, is moeilijker. Alleen dan loop je nooit tegen de beperking van het framework aan. En dat is ook een beetje, dat gevoel heb ik ook een beetje bij React en bij Vue. Dat ze bij Vue zeggen van ja, daar kan eigenlijk veel meer mee. En bij React loop je eerder tegen, maar ja, dat is... Weet ik niet. Dus ik heb er geen ervaring mee.
Maar je zou zeggen, voor dit project is het misschien slimmer om alleen React als frontend in plaats van Next.
Ja,
ja.
Dat zou kunnen. Hè? Dus, maar ik ben verder geen frontend, maar ik zeggen omdat je al een backend hebt.
Ja,
en dat je zegt van dat draait dan op de server. Hè? Daar doe ik mijn dingen mee. En dan moet er alleen een laagje tussen die dan zorgt voor de communicatie.
Ja.
En dat zou je met een AWS AppSync logischer lijken. Maar
okay.
Als je dan al heel veel dingen hebt gebouwd,
React. Het is eigenlijk al React.
Voor mij is dit moment is het belangrijkste niet dat jij een ideale applicatie oplevert.
Mm.
Maar dat je laat zien van wat er kan met AI. En vooral om de mensen hier op de afdeling te inspireren. Van, oh wauw, deze is gaaf. En ik kan inderdaad met een paar prompts kan ik gewoon op een gegeven moment wat dingen programmeren. En ik kan ook zien dat het dan inderdaad in principe in de Magento, want dat is wat de meeste gebruiken, dat daar ingeladen wordt, dat ik daar zie verschijnen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk super gaaf.
Ja. Ik heb binnen de applicatie ook nog gebruik gemaakt van een CDN, want de foto's die gegenereerd worden, die blijven maar volgens mij een kwartier of zo online. Dus je moet je ergens weer uploaden of lokaal zetten. Ik heb voor mijn demo altijd gewoon Cloudinary gebruikt. Ik weet niet of je dat kent. Dus, het is gewoon een CDN. Maar de vraag is dus, hebben jullie eigenlijk zelf...
Ja, dat is het AWS, dus dan is het gewoon, een S3 bucket. Ja, okay. En dan slot je daarin en uiteindelijk als je naar Magento gaat, dan kun je dat meteen natuurlijk gewoon in Magento drukken. Want Magento heeft dan een storage. En als de applicatie heeft geregeld dat de storage in een S3 bucket zit of in een andere CDN, ja, je pusht het gewoon in Magento toe. En dan zeg je van, ja, ik weet niet hoe jullie het geregeld hebben, maar ik ga gewoon naar de API toe. Ik ga ervan uit dat daar een API is waar ik mijn shit heen duw.
Ja.
Dus waar ik mijn content en mijn plaatje en mijn media en mijn framing en mijn design, zeg maar, dat push ik daarheen. En zij moet het maar oplossen.
Oké. Okay. Dus als vorige keer zou voor dit ook AWS zijn?
Ja, maar eigenlijk zou het, als je zegt van, je gaat naar Magento toe.
Ja.
En je laat zien en je zorgt dat je de connector naar Magento, dat je die redelijk agnostisch opstelt. Dus zeg van, oké, ik ga nu de rekening houden. Ik maak zorg dat ik een aantal connectors kan aanmaken.
Ja.
En ik maak er maar eentje.
Oké. Okay.
Maar ik heb wel zeg maar een soort model waar ik mijn informatie inzet. Hè? Ik heb mijn design met mijn blokken en mijn dingen. Dus ik heb mijn plaatjes en ik heb mijn teksten.
Mm.
Dat heb ik in een model zitten. En het model, en dan maak ik een connector naar Magento die dat hele setje zeg maar naar Magento pusht.
Okay.
En wat Magento er dan mee doet, ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Hè? Maar dat is wel wat in principe de Magento-programmeur dan zegt. Okay, ik heb een Magento-connector. Ik zie die data binnenkomen. Mm. En zij maken wel een interceptor als ze zeggen van, ja, maar als ik een plaatje hierheen duw, dan moet die naar daar of hij moet naar daar.
Okay.
Dat is dan een hun.
Okay.
Ik wil niet dat je dat eigenlijk de... Want jouw applicatie moet eigenlijk agnostisch zijn van wat daar omheen zit.
Ja.
Dus als je dan zegt van, ik wil nu hetzelfde trucje doen, wil ik op mijn software, dan heb ik maar één punt. En dat is namelijk dat ene lijntje van jouw applicatie naar de commerce engine. Mm. Dat is dan het eindje wat je dan nog moet maken.
Ja.
Maar zeg van, ik heb wel dit model en ik hoef alleen maar deze 7 API calls te maken.
Okay.
Om dat in de software te krijgen of in een commerce tools of in een whatever daar, waar het daar hangt.
Okay.
Dat is het dan.
Alright. Even kijken. Zijn er vanuit jouw kant specifieke eisen qua structuur en opmaak van de inhoud die gegenereerd wordt? Dus de pagina zelf, zijn er bepaalde structuurdingen die jullie aanhouden? Dus nu HTML met Tailwind.
Ja, in principe gebruiken we nu wel heel veel gebruik van Tailwind, maar dat... Ja, wat ik vaak in dit soort componenten zie, is dat ze hun eigen klasse aanmaken.
Ja.
En dan is het aan de front-end om te kijken wat hij dan met de klasse doet.
Oké.
Okay. Ja, dat zou ik gewoon even met Pim overleggen hoe hij dat graag ziet. Want dat zie je vaak, hè, bijvoorbeeld als ik ergens een content editor inhang of zo, hè, of een drop zone of iets dergelijks.
Ja,
dan zitten daar allemaal klasses op en dan kan ik door mijn eigen CSS aan te maken, kan ik dan wat manipuleren. En die klasses beginnen vaak met de naam van de component, de dan waar ik wil, 27.000 klassen erop zit. En daar kan ik het dan mee manipuleren. En dat zou hier denk ik ook het fijnste zijn. Dus als je dan zegt van, ik ga er al vanuit dat het Tailwind is, dan ben je alweer minder agnostisch. Dus dat agnostisch blijven, dat is eigenlijk wel de key ding wat je moet hebben.
Ja.
Dus hè, ik enerzijds maak je applicatie volledig agnostisch en anderzijds laat je zien van hoe je het dan dat het ook werkt.
Hm.
Dus je laat, ik ben niet afhankelijk van Magento, ik maak het niet helemaal specifiek met Magento, maar ik laat wel zien hoe ik met Magento kan.
Ja, precies, dat wel kan.
Ja, dat kan. Ik laat ook zien, ik maak gewoon CSS aan, dat het er fatsoenlijk uitziet. Dus hier heb je mijn CSS.
Ja.
Die kun je gebruiken. Als je hem niet gebruikt, moet je eigen CSS schrijven. Maar in principe, ik lever gewoon de CSS bij dat het er fatsoenlijk uitziet.
Ja, dat is inderdaad ook wat Pim zei. Bijvoorbeeld Storybook, waar je alle componenten al in hebt. Zoiets zou natuurlijk super goed zijn om die te kunnen importeren in zo'n tool. En je hebt al meteen eigenlijk al je componenten die al gemaakt zijn.
Ja.
En dat je die gewoon meteen gebruikt. Dus, ook, ja. Dus dat soort dingen. Dat
is... Ja, maar dan ga je dus, dus op het moment dat jij je dus vastzet aan een Storybook of aan een Tailwind of aan whatever.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat jouw applicatie al, dat kan wel. Alleen dus moet je zeggen van, ik snap nu dat ik een soort component library nodig heb. En dan zou ik een connector kunnen maken die Storybook inlaat. Maar dat wordt wel mijn eigen... Maar dat
ja, precies.
Ik sluit dat. Oké, maar dus, dat zou dus kunnen. Dat je zegt van, ik snap dat er een component library is waar ik mee moet werken. Of ik ga, hè, kan best zijn, maar het kan ook zijn dat je zegt van, ja, ik ga naar Storyblok kijken. Hè, dan heb ik een content, een CMS content. Ja, ja. En dan zie ik daar de componenten. Dan weet ik ook in welke veldjes ik data moet renderen.
Ja.
Maar dan wil je eigenlijk ook niet... Ja, maar dan denk je van, ja, oké. Maar dus ik wil met Storybook kunnen. Ik wil eigenlijk met Storyblok kunnen. Maar misschien is er ook een pagemaker of een pagebuilder waar ik dat ook mee zou willen kunnen. En dan wil je eigenlijk zeggen van, oké, ik snap dat bestaat. Ik kan of ik heb mijn eigen blokken of ik heb andermans blokken. En daarmee zou ik moeten kunnen spelen. Mm. En ja, en dat stukje, ja, daar zou ik rekening mee houden. En in principe zeg je nu gewoon van, oké, ik heb nu zelf mijn eigen component library. Hè, omdat ik ook de flexibiliteit wil om dingen op andere plaatsen te doen en dat soort dingen. En dan ga ik die maar gewoon in dit moment dan in Magento duwen.
Ja.
Maar in principe zou ik ook dat kunnen sourcen. Dat ik te zeggen van, ik wil misschien, hè, ik kan een connector maken. Maar ik zou gewoon laten zien van, ik heb nog zoveel ideeën. Hè, dat ga je gewoon in je vlak schrijven. Ik heb nog zoveel ideeën van wat er allemaal kan. Hmm. We kunnen dit nog doen, we kunnen dat nog doen, we kunnen dat nog doen. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dat zijn wel de next steps.
Ja, nee, precies. Want dat is ook een dingetje wat zo in de proposal stond van het project. Want eigenlijk is het doel gewoon om de core te maken. En bijvoorbeeld de connectie met Magento en zo. Dat worden allemaal soort side products. Dus het maken daarvan is wel de bedoeling dat die zo ver mogelijk uitgewerkt wordt. Maar het zijn wel dingen die je dan naast dat je de core hebt wel kan toevoegen.
Ja,
zeg maar.
Ja, dus die core, daar moet je van eigenlijk steeds teruggaan van, blijf ik wel agnostisch genoeg?
Ja, precies.
Ga ik niet meer aan bepaalde, je haalt je wel een bepaalde standaard, maar ga me niet commenteren aan een bepaald framework of aan een bepaalde methode of aan een bepaald ding. Want dan zit je daarmee eigenlijk al vast.
Ja.
En dan zie je dat, hè, misschien gaan dan een aantal projecten gaan jou gebruiken en zeggen van, ja, de storyboek te gebruiken niet, hoe gebruik je nou flups of dubs? En dan dat staat een beetje vastgeklonken. Ja, dan weten we niet hoe dat precies werkt, moet iemand helemaal omschrijven, doet allemaal niks.
Nee, precies. Nee.
En dat gaat dan raakt dat eigenlijk meteen jouw core en dat wil je niet.
Nee. Oké. Zijn er vanuit jouw kant eisen qua, dat is misschien een beetje een gekke vraag, maar prestatie-eisen?
Ja, wat voor mij belangrijker is dat ik een demonstreerbaar product heb.
Okay.
Dat ik echt iets kan zien van dat het werkt. Nou, dat heb ik eigenlijk ook gezien. Maar dus dat ik echt in principe dat in een Magento werkend zie.
Ja.
Dat zou voor mij, hè, dat je kunt zeggen van oké, ik kan dit doen. Ik kan in principe hiermee naar een klant toe en ik kan dit demonstreren van zo kan dit eruit zien. Dat zijn de prestatie-eisen. En als het dan, je hebt nu performance-wise, zijn er bijna genauw eens eisen. Want als je al doet het er 10 minuten over om een plaatje te genereren, ja, dat is een beetje traag misschien. Maar bij wijze van spreken, zo snel als een oog ging, ja, dat is allemaal verder prima. Ik bedoel, ik hoef niet voor elke klant, dingen te zijn. Dus niet dat ik ook nog profiel van de gebruiker erin zet, ik ga over deze gebruiker maar ook eens genereren, dat is niet de vraag.
Ja.
Dus het is vooral om klanten te inspireren. Hè, dat is het doel van de applicatie, is om klanten te inspireren en om collega's op de vloer te inspireren.
Ja. Oké. Zijn er bestaande systemen of platforms die jij graag Magento hebben we al genoemd. Zijn er nog andere systemen waar je graag een integratie tussen ziet? Misschien ook iets interns of zo?
Ja, we zitten al heel lang te kijken of we dan inderdaad een soort best wel veel tv's hangen en dat soort dingen. En om daar dan een soort slideshow op te hebben. En dan zou dit wel interessant zijn om daar op te gebruiken. Maar dat systeem is er nog niet. Nou, ik weet wel hoe je proftaak. Proftaak bedenken, ja.
Even kijken hoor.
Maar ik denk, als het gewoon met Magento werkt, wat we hier het meest gebruiken, dan...
Dat is het belangrijkste.
Dat is het belangrijkste, ja. Okay.
Even een hele open vraag. Wat is eigenlijk gewoon in jouw ogen nodig om de proefconcept gebruikbaar en implementeerbaar te maken?
Wat is er nodig? Ja, eerste instantie vooral draagvlak. Dus dat mensen het gewoon zien. En dat ze zien dat het werkt, dat het iets doet. En waar ze denken van, oh ja, oh, ja. Maar dat is wel gaaf.
Okay.
En dat dan ook de ruwe randjes een beetje af zijn. Dus dat ze ook kunnen zien van, oké, ik heb nu nog wel... In het begin heb ik wel plaatjes gegenereerd. En voor presentaties wil ik een plaatje hebben. Laat ik door AI een plaatje genereren. En dan denk ik van ja, heb ik wel een mooie motorfietsje op het plaatje staan. Maar de wiel is niet rond. En dat is natuurlijk superkut.
Ja.
Ja. En dan denk ik, daar heb ik dus niks aan het plaatje. En ik kan dan ook geen ander plaatje doen. Ik kan niet zeggen, ja, fix de wiel of zoiets. Nee, dan kan ik niet. Dus dan denk ik van ja, dan houdt het op. En dan kan ik hem drie keer genereren. Kijk, drie keer een ander plaatje. Dan denk ik van ja, maar dat was het mooie plaatje. En dan, ja, dan komt hij de andere keer komt hij met andere plaatjes. En dan denk ik van ja, dus je moet, ja, dat moet het gevoel zijn wat je hebt.
Oké. Okay. Ja, dat was wel de laatste vraag. Dus duidelijk. Super nuttige informatie voor mij. Ja, dankjewel.
Welkom. Nou, op tijd ook nog. Wat vertoren.